Dames en heren, mijn allereerste gast, met veel plezier stel ik hem aan u voor. Zijn naam is Joost van de Kastelen. Hij is theatermaker, stand-upper, columnist en uiteraard, anders kom je hier niet, schrijver. Debuteerde in 2009 met de verhalenbundel Hoe de wereld perfect functioneert zonder mij. Hij werd daarvoor genomineerd voor de Academica Debutantenprijs en de Selectus Debuutprijs. Maar hij ging er daadwerkelijk vandoor met de Vlaamse Debuutprijs. In 2010 schreef hij zijn tweede roman Opnieuw en Opnieuw en Opnieuw getiteld. Die werd genomineerd voor de BNG Literatuurprijs 2010. En een maand geleden publiceerde hij zijn nieuwste en derde roman Massa. Ik vraag uw applaus voor Joost van de Kastelen. Joost, welkom.
Ja, dank u.
Wat mag ik je te drinken inschenken?
Ja, je hebt lekker water, zie ik. Mag ik mijn boek hier tussen zetten?
Zou ik maar doen?
Ja, hè, want we streamen.
Ja, nee, ja. Precies. Heb je mensen uitgenodigd dat ze thuis kijken?
Wat denk je echt? Nee.
Nee.
Nee, nee, nee. Nee.
Dus nou, dat is goed.
Mensen denken dat ik thuis nog zit te huilen.
Is daar reden toe om te huilen?
Het is niet dat soort interview.
Nee?
Nee.
Je wil het zakelijk houden.
Ik wil het heel zakelijk. Ik wil die 8000 exemplaren die er liggen, wil ik allemaal uitverkopen.
Je wil dat iedereen uit het publiek minstens 1 exemplaar koopt?
Minstens.
Ja, oké, komt helemaal goed. Misschien is het goed om dan wel eventjes te vragen of jij bereid bent om straks te signeren. Dat zou altijd mensen over de streep kunnen helpen.
Ik signeer als de motherfucker.
Als de motherfucker?
Echt waar, ik kan signeren als de beste.
Je hebt ook thuis geoefend.
Dat is al dat ik doe. Kijk, ik heb heel veel vrije tijd.
Misschien zijn er onderwerpen die je zelf wil aandragen, maar ik dacht erover om in ieder geval te beginnen bij je boek.
Dat is heel slim van jou.
Massa.
Ja.
Een trailer daarvan is waarschijnlijk zelfs 2.
Ja.
Ik ga er 1 aan het publiek tonen op het scherm achter je. Dan hoef ik daarna niks meer te vertellen. Dan ook nog met zo'n compliment van Tom Lanois.
Ja, lief, hè?
Lief?
Ja, lieve man.
Was dat duur?
Nee, helemaal. Hij vindt mij echt leuk.
Ja?
Ja, hij vindt mij wel oké.
De spannendste en de veelzijdigste stem van zijn generatie.
Ja. Ik denk dat hij mij wel beschouwt... Ik mag dat zeggen. Ik denk dat hij mij wel beschouwt als iets dat hem zou kunnen opvolgen. Ik zeg ook iets.
Een schrijver wellicht.
Een schrijverding. Ik ben geïnteresseerd in nu en in de wereld en in wat er gebeurt. En ik beperk mij niet tot wat ik zelf denk. Ik ben nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig in politiek, in economie en soms obsessief nieuwsgierig.
Waar zit die obsessie in?
Die obsessie zit in het willen snappen. Allee, zeker in dit boek bijvoorbeeld. Dit is een boek over voornamelijk de financiële wereld. Die echt een wereld naast onze wereld is. Die afgeschermd is. En toch heeft het een gigantische impact op ons. Op ons leven, op alles wat we doen. En omdat ik niet of niemand van ons echt mag weten wat er gebeurt, heb ik mijn versie van de feiten neergeschreven. Heb ik geprobeerd om zo waarachtig mogelijk het te overdrijven. En ik zit niet ver van de waarheid. 80% wat erin staat, is echt waar. Hoe verontrustend dat...
Moeten we misschien eerst erover gaan hebben wat erin staat.
Ja.
Want anders kunnen we dit soort beweringen doen. Niemand heeft enig idee. Een dystopisch verhaal, een onheilspellend verhaal... Over een wereld die inderdaad verdacht veel lijkt op het nu, waar we allemaal in leven. De financiële wereld, de machthebbers daar, het wordt ontrafeld wat er achter de schermen zich afspeelt, wie werkelijk de touwtjes in handen heeft, hoe fictie de werkelijkheid overschaduwt. En dat wordt allemaal in gang gezet door personage Margot. En zij beheerst de kunst van, hoe noemde jij het... Financiële kunst?
Ja.
Wat is financiële kunst?
Wat ze eigenlijk doet is... Allee, het is gewoon zo aandelen en aandeelkoersen worden beïnvloed door geruchten, door roddels. Er zijn ook een fantastisch voorbeeld daarvan, vind ik. Een tijdje geleden, een Franse krant publiceerde een fictief kort verhaal over Société Générale, over een bank. En in dat fictief kort verhaal ging die bank failliet. Een Engelse krant heeft dat overgenomen als feit en die bank ging daadwerkelijk failliet. Dus de markt reageerde op fictie omdat het enkel dat heeft, een reactievermogen. En fictie en feiten zijn hetzelfde geworden. Allee, het is de financiële markt, net als internet, is iets buiten onze controle geworden. Iets dat we niet meer kunnen vatten. We kunnen enkel proberen het te gebruiken voor ons... Ja, voor onze eigen winst, voor onze eigen welbehagen. En wat zij doet, wat Margot doet, zij verzint die dingen om te gebruiken, om aandeelkoersen te beïnvloeden. Zij verzint fantastische leugens. Leugens die zo schoon en zo perfect in elkaar zitten dat ze de wereld veranderen. Maar natuurlijk, de wensdroom is van een schrijver tout court.
En tot haar verbazing blijkt ze daar meer talent voor te hebben dan ze zelf kan bevatten.
Ja.
En raakt ze dus steeds meer... In die krochten van die wereld verzeild.
Ja, ik wou iets schrijven over een vrouw die iets kan.
Oei.
Ja. Het
fictie.
Ja, goh. Oh, nu mag je goh laten zeggen. Te laat. Nee, ik vind dat wel weinig gebeurt in literatuur. Vrouwen die iets kunnen. En vrouwen die ambitie hebben. En vrouwen die zich laten consumeren door die ambitie. En vrouwen die bereid zijn om zich te excelleren in een ambitie, ondanks persoonlijke en relationele opofferingen. Zij weet van, als ze dit goed moet kunnen, dan moet ze dit ten volle aanpakken. En dan betekent ook dat ze moet verdwijnen. En ik wou iets schrijven over een vrouw die weet wat ze doet, dat niet mag. Maar ze doet het zo goed. En dat vind ik een fascinerend vraagstuk. Van, stel dat uw talent zo krachtig is, dat het zo u helemaal opslort, maar het mag niet. Moet je het dan stoppen? Moet je dan voor iets kiezen dat niet goed genoeg is? Allee, en dat is voor mij eigenlijk ja, een heel menselijke insteek in een misschien economisch, zakelijk, technisch boek. Het gaat wel over een mens, over een vrouw die enorm worstelt met talent en met ambitie en met niet mogen doen wat ze zo goed kan.
Heb je sympathie voor haar?
Ze is mij in een extreme vorm. Allee, het is... Zij, ja, misschien valt het op, maar... Tuurlijk heb ik sympathie, allee, want ze gaat wel een stapje verder. Zij wordt een legende. Zij wordt zo goed dat ze een mythologisch wezen wordt die ook een gerucht wordt. En haar...
Ze is niet meer te traceren,
nee.
Ze heeft geen identiteit meer.
Nee, allee, dat gebeurt ook. Er zijn bedrijven die bijvoorbeeld in staat zijn... Stel dat je hebt een sollicitatiegesprek. Bedrijven zijn in staat om Google zo te manipuleren dat de meest gunstige zoekresultaten bovenaan komen te staan. En er zijn ook bedrijven die in staat zijn om elke informatie over u te wissen. Want één voorbeeld dat ik graag gebruik is, de rijkste man ter wereld nu is een Mexicaan. En we weten daar niks van. En dat maakt hem legendarisch. En iemand als Rupert Murdoch, die kennen we wel. En die is nu zwak, omwille van News of the World. Maar die is ook zwak en kwetsbaar omdat we hem kennen. Van zodra het een mens wordt, verliest het ook een soort macht. En dat zal de toekomst zijn in een wereld waar alles geweten is van elkaar. In een wereld waar informatie het meest kostbare wordt, wordt anonimiteit een soort summum van rijkdom.
Dus er stond volgens mij laatste stuk in de Volkskrant. Op de opiniepagina werd betoogd dat het de nieuwe vorm van chic is, van nieuwe klasse, om geen Facebook-profiel te hebben, niet aan Twitter mee te doen.
Ja, maar je moet ook belangrijk genoeg zijn om dat ook iets te laten betekenen. ik ben iemand die wel fervent tweet. Ik geloof in de kracht van tweet. Ik tweet als de motherfucker.
Je signeert zelfs je tweets.
Ja, ik plak dat gewoon daarin. Hè. Ik heb mijn lijm bij, dus ik knip dat uit van het scherm en ik plak dat op mijn boek.
Maar Facebook, je bent zelf ook actief op Facebook.
Ja.
Je schrijft in je boek dat parallellen begint te vertonen met de extremistische moslimsites. Want wat is de theorie daarachter?
Zoiets als Google en Facebook doen, Ze proberen iets dat niet te claimen valt, proberen ze te claimen, namelijk internet. Net zoals grote bedrijven ook televisie en radio eigenlijk claimen. Claimen zij bijvoorbeeld, Google heeft nu ook een Facebook-achtig programma. Eigenlijk wil Google en Facebook en andere grote spelers, wil zij ervoor zorgen dat een mens nooit een andere site meer gaat bezoeken. Dat alles wat je wilt, media, informatie, mails, entertainment, dat dat allemaal op één site te vinden is. Wat hallucinant is voor een open medium als internet. En eigenlijk fundamentalistische moslims hebben ook dat soort sites waar je nooit iets anders te zien krijgt of te horen krijgt dat een tegenstem
alleen maar bevestigd raakt in je eigen visie.
Allee, er zijn genoeg voorbeelden geweest van sites die naar elkaar linken en in een afgeschermd soort wereldje op internet is. Ook een, net zoals de financiële wereld, gewoon een wereldje die op zich staat waar niemand binnen mag.
Maar is dat wezenlijk anders dan hoe het decennia geleden was dat je niet je dorp uitkwam?
Dat is toch anders. Het is toch anders omdat we mogen de invloed van internet niet onderschatten. Allee, je kunt wel zeggen van ja, dat is hetzelfde, die zitten in hun dorp. Maar die terroristen die dan in dat dorpje zitten, die zitten wel overal. En die beïnvloeden wel elkaar. Die kerel in Toulouse zat misschien in zo'n digitaal dorpje, maar die zat wel in hetzelfde digitaal dorpje als andere extremistische moslims die hem dan inspireren en die hem tips geven. Dus het is niet hetzelfde, vind ik.
In jouw boek, je ontrafelt dus wat er achter de schermen gebeurt. Complotten vinden daar plaats, moordpartijen. Er is in hoofdstuk 2 hebben we net kennis gemaakt met een nieuw personage. Aan het eind van het hoofdstuk is hij al over de klins gejaagd. Het deugt allemaal van geen kant. Je zei net, 80% van wat ik heb geschreven klopt.
Ja. Ja, en het is ook, ik spreek bijvoorbeeld over. Er zijn dus mensen die de kleur gaan bepalen voor de komende 3 jaar. En wat die dan doen, die zonderen zich af en die bekijken dan de wereldpolitiek. Die bekijken dan, en bijvoorbeeld die kijken nu naar de Arabische lente, en zij gaan beslissen welke kleur daar zal uitvloeien. Welke kleur wij binnen 3 jaar belangrijk zullen vinden. En dan trekken ze daar rond naar verffabrikanten, naar autofabrikanten, en dan zeggen ze, dit wordt de volgende kleur. Dus dat soort dingen gebeuren, ja. Of undercover marketing. Allee, bijvoorbeeld stel, je loopt over straat, En een toerist klampt u aan en zegt van, wil jij een foto nemen met mijn telefoon? En dat blijkt een nieuwe telefoon te zijn. Meestal is die toerist iemand ingehuurd om ervoor te zorgen dat je heel even die nieuwe telefoon vast hebt en u behandelt als een consument, zodat jij denkt van, god, dat is wel een goede telefoon. En dat gebeurt meer en meer. De realiteit is ons aan het ontglippen. En er zijn mensen die daarvoor zorgen dat de realiteit niet meer onze realiteit is.
In 1 generatie waren we onze realiteit kwijtgeraakt, schrijf je.
Ja.
Maar niemand leek dit echt erg te vinden.
Ja. En ik weet ook niet of ik het zo erg vind.
Ik krijg de indruk van wel.
Maar ik wil het wel aanduiden. Dat is iets dat mij ook drijft als schrijver om wat genegeerd wordt toch te beschrijven. Wat andere mensen niet belangrijk vinden, vind ik wel heel belangrijk. Of wat mensen niet bewust van zijn. Ik wil niet de onderwijzer uithangen en zeggen van, oh, je moet oppassen. Ik zeg alleen, we moeten ons wel herdefiniëren. We moeten wel beginnen nadenken van, zo kan het niet blijven duren. Allee, ik vind behoudsgezind zijn, vind ik onnatuurlijk. Dat je zegt van, dit wat we nu hebben, is perfect. We mogen dat niet veranderen. Dat is onzinnig om te zeggen van, nee, het kan nooit meer beter worden. Misschien lijkt het niet zo. Misschien lijkt het dat het erger en erger wordt. Als je bijvoorbeeld in dit land hier, die dan zegt van, ja, we moeten terug naar de gulden. Dat idee is op zich onzinnig. Allee, en niet, sorry dat ik zo kwaad word op jouw land.
Ja. Ik vind ook dat we terug moeten naar de reder. Dat de Twix weg moet. Vind ik ook.
Jij bent met belangrijke dingen bezig. Ja, ik zou voor jou stemmen. Mijn boek. Ik probeer zelf bewust te zijn van wat er aan het gebeuren is. Ik probeer zo weinig mogelijk naïef te zijn. Wat ook een opdracht is, wat ook niet altijd lukt. Ik word ook nog altijd behandeld als een consument. Ik word ook nog altijd belazerd. En behandeld als een doelgroep. Maar ik probeer er wel bewust van te zijn.
En als je zegt dat je door te schrijven probeert de wereld te snappen, of deze materie te snappen, lukt je dat?
er is wel... Wat me wel lukt, in zaken de financiële wereld, je begint wel te snappen wat hen drijft. Ik heb voor dit boek, ik heb dus die debuutprijs gewonnen en ik heb mijn volledige geldbedrag erdoor gejaagd aan chique hotels in Hongkong en in Singapore. Voor dit boek, hè.
Ja.
En ik heb natuurlijk ook zwaar zitten gokken. Want ik wou even rijkdom meemaken. Ik wou even voelen, wat is het om rijk te zijn? Niet om even bemiddeld te zijn, maar echt rijk te zijn. Dus ik heb dure hotels en veel geld verloren in een casino. En geprobeerd dat niet erg te vinden. En geld verandert een mens. En ondanks alle complexe materie van zo'n financiële wereld, het blijven mensen. Het blijven mensen met geldingsdrang. Het blijven mensen met een trots. Het blijven mensen die eigenlijk altijd zichzelf willen verbeteren. En op de enige manier dat ze kennen, namelijk hun kop. Op zich vind ik dat heel schoon, dat de slimmerikken nu aan de zet zijn. Dat men niet meer met brute kracht... dat zij niet meer die het hardst kunnen kloppen, dat zij nu de macht hebben, maar de slimmerikken. En ik wou even voelen, hoe is dat? Hoe is dat om rijk? En het doet iets met een mens. Het doet echt iets met een mens.
Maar dat die mensen hun verstand, hun hersenen inzetten om de wereld te beïnvloeden, dat is fraai. In je boek gebeuren er ook liquidaties. Dat lijkt me dan een andere vorm. Is dat ook jouw 80% waarvan je denkt, volgens mij vindt dat plaats? James Bond-achtige taferelen?
Er zijn wel genoeg indicaties van dat gebeurt. Er zijn wel voorvallen geweest van...
Maar kom eens
bijvoorbeeld, misschien een klein voorbeeld, maar wat wel echt is en bewezen is bijvoorbeeld hoe dat Apple omgaat met criticasters. Er was een journalist en die had dus bijvoorbeeld in zijn blog geschreven van dat Apple van plan was een nieuwe soort adapter in te voeren. En niet eens groot nieuws. En Apple heeft die aangeklaagd voor $100 miljoen. En die man... En die man is dus, heeft dus hulp moeten inroepen van journalisten, vakbonden en van hulporganisaties om die rechtszaak aan te spannen. En dat idee, namelijk het merk, het bedrijf die zich zo verdedigt, voor mij is de volgende stap dat het echt over, dat het echt over mensenlevens zal beginnen gaan. Allee, er zijn gebeurtenissen. Bedrijven zijn nu eenmaal entiteiten geworden die voorbij alle grenzen redeneren.
En die grenzen die worden dan wel bewaakt nog door groepen zoals WikiLeaks, Julian Assange,
ja.
Anonymous, ja. Is druk bezig. Ook die hebben een rol in jouw boek. Verwacht je daar heil van? Verwacht je dat echt iets gaat oplossen?
Ik verwacht dat we moeten stoppen met dat te negeren. Ik verwacht niet dat zij de wereld gaan veranderen. Ik verwacht wel dat zij aanduiden van dat dit de nieuwe manier zal zijn om te gaan met revolutie. Allee, ik zit in genoeg debatten waar dan gezegd wordt van ja, maar de jeugd komt niet meer op straat. Ja, maar de opstand gebeurt ook niet meer op straat. De opstand gebeurt met soms met spelden prikken, maar soms met dat soort acties. En hetzelfde zoals al nu, de Arabische lente is zo verdomd belangrijk. En nog altijd zitten we ons blind te staren op, ja, maar het zijn wel moslims en dat maakt ons bang. En dat is zo vreemd. En wat ook heel belangrijk is, Europa doet er niet meer toe. Wat er aan het gebeuren is in de Arabische lente, wat wij zeggen of wat wij denken, het verandert niks aan de zaak. En dat is vreemd, om jong te zijn in een oud continent. Dat is een heel vreemd gevoel. Om te beseffen van dat Europa niet bereid is om zichzelf in vraag te stellen. Dat we enkel de munt hebben verzonnen en dan stop. En nu dat de munt faalt, faalt alles.
En dan schrijf jij, kijk kinderen, over Europa heb je het. Hier hebben ze ooit democratie uitgevonden en daarna zijn ze opgehouden moeite te doen.
Ja, zo voelt het wel. Zo voelt de generatieclash die nu aan het gebeuren is, zal steeds groter worden.
Ben je alleen maar somber? Of heb
maar
je...
Nee, ja. Nee, ik ben de vrolijkste mens dat er bestaat. Ik ben de Linda de Mol van de literatuur. Nee, ik ben niet somber. Ik ben helemaal niet somber. Maar ik vind het wel belangrijk. Allee, weet je wat zo raar is? Allee, maar niet jou persoonlijk. Hè? Jij bent een van de goeie. Oh. Tot nu toe.
Maar, we kennen elkaar 25 minuten.
Ja, goed. Dat is lang genoeg. Dat is genoeg voor een vriendschap voorbij. Ik ga snel. Maar namelijk, ik word dan... Wat ik schrijf wordt als uitzonderlijk gezien. En als vreemd en als somber. En ik denk van, wat er nu aan het gebeuren is, de wereld die nu aan het gebeuren is... Allee, het zou toch hallucinant zijn om daar niet over te schrijven. Het is toch hallucinant dat ik de uitzondering ben. Het is toch, allee, wat nu gebeurt, nu in de wereld, is duizendmaal interessanter dan de Tweede Wereldoorlog. Is miljoenenmaal interessanter dan uw eigen navel of uw eigen dorp of een van de protestantse secten. Het is en ik vind het zo belangrijk. En misschien lijk ik kwaad te worden, maar... Dit raakt mij. Mijn thematiek, misschien is dat raar om te zeggen als schrijver, maar wat ik schrijf, raakt het mij.
Dat mag ik hopen.
Ja. Allee, ik moet boeken schrijven die het verdienen om plaats te hebben naast de andere boeken in mijn boekenkast. Dit is echt geen uit de hand te lopen vrije tijdsbesteding. Ik doe dit om impact te maken. Ik doe dit zodat wat ik schrijf niet enkel in de kop terechtkomt, maar ook in de buik. En als je daarin slaagt... Als je
en lager.
Slaagt, en nog... Nou, niet...
Jawel.
Oké, maar dat is persoonlijk dan. Maar allee, als je in staat bent... Allee, een boek zijn gewoon woorden op papier. Allee, dat is comfortabel. Dat is iets dat gewoon... Je kunt dat wegleggen. Maar als je toch in slaagt om woorden op papier ervoor te zorgen dat een lezer zich toch oncomfortabel voelt... Dan heb je iets bereikt. Als je echt een boek zo kunt schrijven dat het aanvoelt als een granaat die elk moment kan ontploffen in je handen, boem, patat, zeg. Dan heb je literatuur geschreven. En ik zit nog niet zo ver, maar ik doe mijn best.
Ik ga je zeggen dat het voor mij zo werkte.
Oké, ça va.
Ja.
Oké.
Het is een boek dat voor mij als een moker binnenkwam.
Oké.
En wat je haalt in jouw boek niet voor niks een vergelijking aan met de Matrix. Waarin de keuze wordt geboden, op een gegeven moment de blauwe of de rode pil. De rode is, wil je wakker worden, wil je eindelijk je ogen openen, wil je zien waar deze wereld over gaat. Of kies je voor die blauwe en dan is dus niks gebeurd, we slapen verder. Ja.
En dit is maar een fractie van wat er aan het gebeuren is. Hè?
Jij kiest voor die rode pil.
Ik wil het weten, ik wil het snappen.
En je, als het even kan, duw je die rode pil bij mensen naar binnen?
Het is het enige wat ik kan. Ik ben maar een individu. Ik probeer het zo spannend mogelijk wel te verwoorden. Ik probeer het wel zo pertinent mogelijk te verwoorden. Ik probeer wel... En mensen kunnen dit negeren, maar ik probeer het zo te schrijven dat het niet te negeren valt. En dat is het schone aan literatuur. Dat je in staat kunt zijn om iets te schrijven dat gewoon, deze interesse weerstaat. Ik vraag misschien moeite van lezers... Maar ik verwacht ook dat lezers moeite verwachten van mij. Dat een schrijver in staat is om meer te zeggen dan wat algemeen aanvaard is. Dat een schrijver in staat is om u gewoon doorheen te rammelen.
Wil jij de moeite doen om een passage voor te dragen?
Ik wil dat wel doen. Een korte dan, hè?
Een korte.
Een heel korte dan. Goh, wat een idee ook. Dagenlang gebeurt er niks. In elk geval niet in het leven van Carl Levy. De wereld zelf kan zich niet echt inhouden en blijft maar nieuwe dingen uitproberen. Door berichten over een geradicaliseerd Europa proberen steeds minder Afrikaanse vluchtelingen de Middellandse Zee over te steken. Ze blijven voornamelijk hangen in landen waar zojuist een Arabische dictator is vermoord of verdreven. In deze tijden van haastig uitgeroepen verkiezingen om de betogers te paaien, wordt deze overlast van immigranten het belangrijkste thema, met veel meer impact dan religie. Volledige campagnes worden opgehangen aan holle beloftes om ze allemaal terug te sturen, met stoere taal over meer blauw op straat. En het voelt als democratie die het Westen vatten kan. En elders in de wereld is er een opmars van sectes die zijn opgestaan uit de groeperingen die eerst alleen actief waren op plekken als World of Warcraft. Overtuigd van een naderende apocalyps verspreiden deze Oost-Europeanen hun boodschap door ze luid te laten klinken op hun telefoons, in treincoupés en in bussen. En als ze erop worden aangesproken door conducteurs en stewards, roepen ze als verdediging de godsdienstvrijheid in. De vrijheid om elke kritiek te doen verstommen, zoals dat 2 jaar geleden ook gebeurde toen 50 islamitische staten samen met Vaticaanstad bij de VN hadden gepleit dat er grenzen moeten komen aan de vrijheid van meningsuiting, omdat elke vorm van kritiek op hun regime in wezen een aanval op hun religie was. Een premisse die de VN aanvaarde, uit angst om racistisch te klinken. Wat deze dictaturen een vrijbrief gaf om te blijven ontvoeren en folteren, gesteund door het Westen.
Ik dank je hartelijk.
Dat is graag gedaan.
Joost van de Kastelen.